Goedemorgen. Van harte welkom hier in deze ochtenddienst. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Ook fijn als je meekijkt thuis vanaf de bank. En ook een gezegende dienst. Vanochtend gaat voor Koert Baas. Van harte welkom. Dank je wel dat je ook voor wil gaan en ons wilt leiden in Gods woord. We gaan beginnen met een stil gebed om deze dienst ook aan onze Heere God op te dragen. Amen. We gaan het eerste lied zingen, laten we het staande doen. Een machtig maker. Ik denk dat het een mooi lied is om mee te beginnen. Om ons weer bewust te van zijn hoe God elke dag bij ons is. En hoe die vanaf het begin van ons leven ook bij ons is geweest.
Zoals wij gewend zijn om ons ook aan het begin van deze dienst ons afhankelijk te stellen van onze God. Mogen we dat ook voor morgen doen op deze zondagmorgen. Dan mag ik tegen u zeggen dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft van geslacht, tot in eeuwigheid. Daarom genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vandaag gaat het over een reisverslag van Jezus. Een reis die ontmoeting heeft met een individuele mens en dat het zo uitpakt dat dat vol vreugde geeft en doorwerkt. Dusdanig bevrijdend effect heeft wanneer Jezus met de individuele mens spreekt. Als gevolg dat de omgeving, de leefomgeving van deze mens vol vreugde wordt. Zelfs zo dat het feest zal zijn in de huizen bij de mensen waar de boodschap aankomt. Daar is het waar het vanmorgen over gaat. En we beginnen eigenlijk met een heel aanbiddingslied, zou ik bijna zeggen. In uw aanwezigheid. We gaan twee liederen zingen. Opwekking 612. In uw aanwezigheid. En daarna zingen we het mooie lied 688. Genade zo groot.
Genade zo groot aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. Genade zo groot, de schuld die ik voor hem leg, wast hij geduldig weg, zijn bloed reinigt. Leg ik voor hem neer, mijn verlangen. genade zo groot aan mij die.
Zullen we samen bidden en een zegen vragen over deze dienst? Vader hemel, zo, het begin van deze dienst, deze morgen, mogen wij voor uw aangezicht komen. En u dankzeggen, Heer, dat u ons hier vanuit uw huizen hier hebt gebracht. Hier in uw huis. Hier zijn we welkom, hier mogen we zijn. Genade zo groot ook in ons betoond. Hier wat een prachtig lied, mogen we zo met elkaar zingen. En wat is dat mooi wanneer we dat zo vanuit ons hart kunnen zingen. Met heel ons hart, Heer, en elke soort, ja toch ook, aanbidding ook naar u toe. Heer, we danken u, Heer, voor deze morgen. We danken dat u er bent en voor ons zorgt en naar ons omziet. En Heer, soms is het misschien zo dat we dat niet helemaal voelen, maar het weten mag dan ook genoeg zijn. En we danken dat we uw woord vanmorgen mogen horen en mogen openen. En we bidden, Heer, dat het zo mag zijn dat we de dingen die ons zo door de week een beetje bezighouden allemaal, dat we dat hier wat los kunnen laten. En dat we gericht mogen zijn op u. Heer, we danken u voor de afgelopen week. Voor de dingen die er waren. Moeilijke dingen, soms makkelijke dingen. In het alles bent u. Maar tegelijkertijd willen we toch ook vragen, Heer, om datgene waar afgelopen week niet naar uw wil was. Of u dat wilt vergeven en ook van ons weg wil nemen. Heer, zo bidden we een zegen, niet alleen over het samen zijn van morgen, maar over allen die vandaag in uw naam bijeen zijn. Heer, dat uw woord door de wereld gaat. Ook, Heer, in gebieden waar soms oorlog en geweld is, toch is uw gemeente daar. En Heer, dat het bevrijdende evangelie daar toch ook mag klinken. Tot vrede mag zijn in mensen harten, wat vrede uitwerkt toch ook in de wereld. Heer, zo bidden we een zegen over deze samen zijn deze morgen. Niet om dat te verdienen, maar enkel uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. Ik heb nu een kindermoment op de liturgie staan. Ik weet niet of er kinderen naar voren willen komen. En ik heb ook wat meegenomen. Altijd spannend wat je dan meeneemt. Ik dacht, ik pak er even een stoel bij. Maar het zit misschien wat makkelijker, anders sta ik zo voor jullie. Heb je enig idee wat dit is?
Dat is de wereld.
Althans, een wereldbol. Waar allemaal landen op staan. Dat hebben jullie misschien ook wel in de klas staan. Als je het hebt over weet niet of je iets van aardeskunde hebt of iets moet leren. En eigenlijk is het heel klein, hè? Alle landen die erop staan, die zijn wel heel klein. En nou is hier heel erg, hier zit een puntje. En dat is dan Nederland. Ik weet niet wie dat is nauwelijks te zien. Ik kan het amper zien. Maar misschien hebben jullie beter ogen. Hier en dan even verderop. Dat is maar een heel klein stukje op deze wereldbol. Daar ligt Israël. En Israël is eigenlijk het land waar de Heer Jezus rondliep. Maar als je nou op de bol kijkt, dan zeg je, mensen gaan ook wel op reis. En sommige mensen die reizen van de ene kant naar de andere kant. Ik weet niet, gaan jullie eens op reis? Waar ga je heen dan?
We gaan soms naar Amerika heen.
Naar Amerika?
Daar zijn we een keer geweest.
Naar Amerika? Ja. Even kijken, dus vanaf hier, dan gaan we helemaal de bol rond. En dan komen we hier terecht. Hoe lang is dat vliegen? Weet je dat?
Ja.
Ja?
Heel ver.
Heel ver. Ja. En dan heb je ook nog een tijdsverschil. Dan ga je 's morgens om 11 uur weg en dan kom je om 1 uur aan. Dan denk je, heel kort, maar dat is al een heel andere tijd natuurlijk. En jullie reizen ook wel, of niet? Met vakantie? Heb je al vakantieplannen? Weet je al waar je heen gaat met je ouders? Het is bijna vakantietijd. Nee, hebben ze dat niet verteld. Het is nog een verrassing. Misschien is het nog een verrassing. Wat zeg je, Jasper? De Ouddorp. Ja, ja, naar Zeeland. Prachtig. En als je dan dit weer hebt zoals vandaag, dan is het natuurlijk fantastisch. He, dus, nou is het zo dat ik heb die wereldbeeld meegenomen en mensen reizen heel veel. En vandaag ga ik het ook een beetje hebben over reizen wat de Heer Jezus doet. Langs alle steden waar hij toen de tijd hier even terug, hier even in Israël, in de Kanaan, heette toen Israël, in het Jood bij het Joodse volk, dat hij heel rondreisde en door alle steden ging. Dus Jezus maakte ook een soort stedentrip, zouden wij tegenwoordig zeggen. En komt allerlei mensen tegen. Maar niet alleen Jezus, ook vroeger gingen de mensen, ook in, zoals Mozes en anderen, die gingen al op reis. En die gingen op reis van hun huis naar Kanaan. En dat is nu, heet dat Israël. Dus die gingen hier vandaan, trokken ze helemaal op. Gingen niet met de auto, hadden geen navigatiesysteem, maar moesten lopen. Maar ze hadden God. En God wees hen de weg. Nou, over reizen en zo, dat staat er allemaal dus. Heel veel mensen die reizen heel veel over de wereld. En heb ik een filmpje over meegenomen. Over het reizen. Daar gaan we even naar kijken.
Stel dat je een droomreis wint. Waar wil je dan graag heen? Wie kies je uit om mee te gaan? Of vraag je iedereen? En zou je willen rijden, varen, vliegen als het kon? Wat zou je leren, zou je zien, voorbij de horizon?
God zei Mozes, luister goed, het is de hoogste tijd. Dat ik het volk van Israël van slavernij bevrijd. Egypte moet hen laten gaan, neem jij ze bij de hand. En maak met hen die grote reis, naar het beloofde land.
Op reis! Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht.
De een gaat reizen als het kan, de ander als het moet. Maria ging per ezeltje en Jozef ging te voet.
De wijzen reisden per kameel, leert hun geschiedenis. En Paulus stapte op de boot en Jona ging per vis.
Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht.
Het leven is een lange reis, soms prachtig en soms naar. Soms lijkt het als vanzelf te gaan, maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heen, soms voelt het warm, soms koud. Maar God gaat altijd met je mee, omdat hij van je houdt.
op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het einde brandt zijn licht. Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het einde brandt zijn licht.
Mooi. Jullie gaan ook een klein reisje maken. Je gaat naar je eigen ruimte, denk ik. Ik weet niet wie er meegaat. Ah. Ik zei al, in de dienst komt het ook terug dat het feest zal zijn in de huizen. In de omgeving waar mensen toch ook iets van God verkondigen. En daar gaan we nu over zingen. Hoor ons lied. Opwekking 533. De schriftlezingen deze morgen zijn uit een gedeelte uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament Psalm 139, de versen 1 tot 14. Uit het Nieuwe Testament lees ik iets uit Johannes 4. En tussen beide schriftgedeelten zingen we opwekking 502, Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Psalm 139. Heer, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, Heer, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen. Het is mij te wonderlijk. Te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden. En uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk ben gemaakt. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament en wel het bekende verhaal van de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. En ik lees daar niet het hele gedeelte, het is vrij groot gedeelte, ik lees daar enige teksten uit, namelijk versen 4 tot 15, 39, 42 en 27, 30, 39, 42. En de context van dit gedeelte is heel bijzonder. Hier is het eigenlijk een reisverhaal waar Jezus naar buiten gaat. Het gedeelte wat u voorlezen gaat over dat hij een gesprek heeft met Nicodemus. En Nicodemus, dat is een wetsgeleerde, een fariseer, en die heeft een gesprek met Jezus. En dan gaat het over opnieuw geboren worden. En Nicodemus die vraagt zich af hoe dat dan allemaal zou moeten kunnen. En het gesprek, dat vindt plaats in de nacht. En Jezus trekt door en die gaat richting Samaria. En daar vindt een gesprek plaats met wat we noemen de Samaritaanse vrouw. En het gesprek vindt overdag plaats, zomer op klaarlichte dag. En er is geen ontmoeting tussen een man en een man, maar nu met een ontmoeting met een vrouw. Niet met een Joodse, maar met een Samaritaanse. Ook heel bijzonder. In ieder geval iemand, leren we en lezen we, die de Torah kent. En na dit gedeelte, wat we dan vandaag niet lezen, gaat Jezus door naar Cana. Naar Cana, waar hij een Romeinse ambtenaar, zijn zoon geneest. Ook daar een gesprek met een individu. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jezus maakt dus een reis naar buiten. Jeruzalem, Samaria en Cana. En dan staat hier het volgende. Jezus gaat dus richting Samaria. En ze gaan op weg. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde, zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water hebben gegeven. En de vrouw zei tegen hem, Heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar haalt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put heeft gegeven en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Van het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot het eeuwige leven. En dan gaat het gesprek verder tussen Jezus en de vrouw. En dan vraagt de vrouw, Heer, geef mij alstublieft van dat water. En dan zegt Jezus, ga je man halen. Ze zegt, ja, ik heb geen man. Nee, zegt hij, dat klopt. Je hebt de waarheid, heb je gesproken. En heel bijzonder vindt ze dan dat Jezus precies weet wie zij is. En dan staat erin, even kijken, vers 27. Dus dat gesprek gaat verder en uiteindelijk ziet zij en herkent zij dat eigenlijk Jezus de Messias is. En als dat gesprek afgelopen is, want Jezus zegt tegen haar, ik ben het. Want ze zegt, ik weet dat de Messias zal komen. En Jezus zegt, ik ben het, zegt hij tegen haar, die met u spreekt. En op dat moment, vers 27, 29, op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Maar toch zei niemand iets. Wat zoekt u, wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En dan vanaf vers 39. En velen van de Samaritanen uit de stad geloofden in hem. En het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem waren gekomen, vroegen ze hem om bij hem te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. Er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten wat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Goedaf bent u, ben jij, wanneer je Gods woord hoort en het ook in je hart bewaart. Het bezoeken van steden is wat veel mensen heel graag doen, zeker nu de vakantietijd weer aanbreekt. En iedereen heeft zowel, denk ik, een land waar hij graag naartoe zou willen om misschien een bepaalde stad te gaan bezoeken en te bewonderen wat er allemaal is. En als je dan toch één keer in zo'n land bent, ga je denken bij jezelf, nou, ik heb ook dit gezien en misschien ga ik wel, is het ook wel handig om wat meer steden dan te bekijken. Plaatsen. Iedere stad heeft zo zijn historie, zijn bezienswaardigheden en alle mooie dingen die er zijn. En ik denk ook dat maakt juist zo'n stad uniek. Een stad uniek, zoals Apeldoorn misschien uniek is vanwege het Loo en de Apenheul, waar ik overigens nooit ben geweest. Kerken zijn daarbij, bij steden, kerken zijn daarbij ook altijd een plaats waar mensen even naar binnen gaan. Heel bijzonder, op zondag bezoeken miljoenen mensen de kerken en door de week kun je zo naar binnen lopen. Even vanuit de drukte, vanuit de alledag, even uit je leven stappen, even voor een moment van reflectie of bezinning. Loop je zo naar binnen, en dat is heel bijzonder. Gods huis, als je erover nadenkt, dat je zo naar binnen kan gaan en dat het gratis is dat je daar mag zijn. Misschien dacht ik om een kaarsje te branden. Of misschien wat de mooie binnenkant te bekijken. Maar je hebt even gevoel dat je vanuit de drukte, vanuit alledaagse werkelijkheid uitstapt en eigenlijk een hele devote ruimte ook dan bezoekt. En in het vierde hoofdstuk van het Johannes-evangelie staat vooral bekend van het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Een heel bekend verhaal voor ons, velen van ons. Jezus ontmoet een vrouw door het leven gebroken, en hij belooft haar een nieuw leven. Door die ontmoeting genezen, spreekt ze dat uit naar andere mensen, geeft dat leven door aan andere mensen. En als je het verhaal zo leest, dan is het zo dat het verhaal heeft zoveel zeggingskracht dat het waarschijnlijk wel genoeg heeft aan zichzelf, om het daar gewoon te laten staan. En misschien alles wat daar verder over gezegd wordt, doet misschien wel af van datgene wat daar gebeurt. Maar dat gezegd hebbend, is misschien ook wel goed om te kijken wat Johannes nou de nadruk legt. Iets van wat wij noemen christologie. De nadruk legt op Jezus. Want het feit dat Jezus zichzelf aanbiedt als de bron van het levend water dat eeuwig leven geeft. En zo de dorst van de mens kan lessen. Dat is wat Johannes daar ook even de nadruk legt. En doet hij nog een tweede keer. En de tweede keer legt hij de nadruk daar waar Jezus nog voor een tweede keer zegt bij de Johannes-evangelie. Ik heb dorst. En dat is wanneer hij aan het kruis hangt. Jezus heeft geleden, dorst geleden, opdat hij onze dorst zou lessen. Het is eigenlijk dezelfde stap eigenlijk wanneer we tegen elkaar zeggen of wanneer we lezen dat Jezus de zure wijn heeft gedronken om ons de goede wijn voor te schotelen. Brood en wijn. Brood en wijn als teken van een volkomen zoening van onze zonde en herstel van een relatie met onze God, met onze schepper. En ik hoop oprecht dat u daar weet van hebt. Daarom, om niet het hele verhaal helemaal uit te puzzelen, daarom eigenlijk gaat het niet zoveel over het gesprek. Maar wil ik eigenlijk het licht laten vallen op de steden die Jezus zo bezocht heeft in zijn leven. En met name, vandaag gaat het dan over Sichar, ook wel Sichem genoemd. Een stad die Jezus op het eerste oog waarschijnlijk zomaar naartoe ging, bij toeval. En laat zien eigenlijk wat voor gevolg dat heeft dat Jezus in die stad kwam. Maar in de Bijbel, en in de Bijbel worden allerlei steden en dorpen genoemd waar Jezus gaat. En onder andere komen we dat tegen bij Jericho, waar hij Bartimeus, de blinde, geneest. En we zien verder lezend in de evangelie dat Jezus in Caesarea Philippi is en dat Petrus tegen hem zegt, u bent de Christus. Heel bijzonder dat juist daar wordt gezegd, op een plek waar mensen nauwelijks te geloven waren. En uiteraard komen we ook Capernaum tegen, waar Jezus heel vaak in zijn vaderstaat over het koninkrijk van God heeft gesproken. Kortom, dacht ik, als je al die plaatsen leest in het evangelie, niet alleen hier, maar ook verder doorlezend, als je al die bijbelverhalen bekijkt, dan kom je soms tot een verrassende inzicht over Jezus handelen en wat het uitwerkt wanneer Jezus daar in jouw stad is. Er gebeurt altijd wat, zou je kunnen zeggen. En Jezus en zijn leerlingen zijn onderweg van Judea naar Galilea. Dat lazen we. En dan staat er, hij moest door Galilea gaan. Ja, op eerste instantie denk je dan, waarom moest dat? Je zou kunnen zeggen, misschien loopt de hoofdweg van Judea naar Galilea, loopt dwars door Samaria heen. Dat zou waarschijnlijk onze navigatiesystemen de kortste route aangeven. Maar zo eenvoudig lag dat niet in de tijd van Jezus. Het gebied tussen Judea en Galilea was voor de Joden een vijandelijk en heidens gebied. En daarom reisden de Joden bij voorbaat om Samaria heen door het Jordaandal. Samaritanen en Joden hebben in Jezus' tijd toch een wat gebroeierde verhouding met elkaar. En ze, Joden vinden vooral de Samaritanen verachtelijk. En de etiquette is dat je dus niet met Samaritanen omgaat. En dat heeft te maken met een heel oud, lang geleden zeer. Want het was ooit verwoestende Assyriërs, de plekken daar waar Samaria was. En die landbevolking werd weggevoerd. Zoals we dat tegenwoordig ook heel vaak nog zien. Dat mensen worden weggevoerd naar een ander deel van degene die overwint. De overwonnenen worden weggevoerd. In dit geval werden mensen uit Babel en uit Hamat teruggeplaatst in Samaria. En wat er gebeurde was, de mensen die achtergebleven waren, de lage gedeelte van de bevolking zou je kunnen zeggen, die vermengden zich met de mensen uit Babel en met Hamat. En zo ontstonden de Samaritanen. En wat je op den duur gebeurde was dat de Samaritanen het heiligdom in Sichem en Sichar herstelden. Daar op de berg Gerizim, tegenover de bron van Jacob. En zo ontstond er eigenlijk langzamerhand een soort concurrerend heiligdom met Jeruzalem. Geschiedenis. Allemaal dingen uit de geschiedenis. En dat Jezus dan toch door Samaria moest gaan, daar had het een andere reden. Dat moest is een, wat we noemen, een theologisch moeten. De ontmoeting moet namelijk worden gezocht. Er moest blijkbaar, waren grenzen die doorbroken moesten worden. Een ontmoeting en op die doorreis door Samaria maken Jezus en zijn discipelen een stop bij Sichar, bij Sichem. En Sichem is een hele bijzondere plaats. Dat is de plaats waar Abraham voor het eerst stopte en een altaar oprichtte toen hij het beloofde land binnenkwam. Het is de plek waar Jozua, toen de Israëlieten Kanaan ingingen, alle stamhoofden bij elkaar haalde en hen een belofte lieten zweren aan trouw, van trouw aan God. En Sichem is ook de plaats waar Jozef begraven lag. En opvallend is dat Jezus in eerste instantie niet de stad ingaat. En dat heeft waarschijnlijk te maken dat hij een situatie wilde creëren om de Samaritaanse vrouw te ontmoeten. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker, want dat lezen we achteraf dat dat gebeurde. In ieder geval, het is wel opvallend dat hij achterblijft, bij de put. Zijn leerlingen gaan de stad in om wat te kopen. En Jezus blijft bij die put, buiten de stad. De waterput is ongeveer een halve kilometer af van Sichar. Lag dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gaf, lazen we. En wie naar de bron kwam, kwam als het ware naar de plaats van de oorsprong van het Joodse volk. Om daar het levende water, om het water te halen wat levend maakt. Wat je nodig hebt om te leven. Ja, als je dat zo weet, dan denk je, ja, Samaria was er wel veracht door de Joden, maar het is wel eigenlijk de bron, de oorsprong van het Joodse geloof, van het Jodendom. Het gebied, dat is heel belangrijk. Eerste gedeelte ook, het eerste stukje land wat Israël tot het zijne mocht noemen. En uitgerekend daar, bij die bron, ontmoet Jezus een vrouw en dan vindt er een heel intens geloofsgesprek plaats. Met een openheid en een ontvankelijkheid, zoals dat gesprek plaatsvindt, dat eigenlijk best ontroert. Want er is openheid van beide kanten. Blijkbaar, zouden wij nu misschien zeggen, is er een klik en voel je vertrouwd om de dingen naar elkaar uit te spreken. En in dit gesprek worden grenzen doorbroken. Sociale grenzen, ethische grenzen, maar ook godsdienstige grenzen. Sociaal, het was niet gebruikelijk dat een man en een vrouw met elkaar in het openbaar spraken. Ethisch, het was zeker niet normaal dat een Jood en een Samaritaanse met elkaar spraken. En theologisch was het zo vanwege het feit dat de Samaritanen aanbidden op de Gerizim en de Joden in Jeruzalem. En toch gebeurt dat. Jezus doorbreekt de grenzen. De grenzen door met die ander om te gaan. En ik denk, ja, dat is natuurlijk het voorbeeld voor ons ook. Hoe gaan wij om met die ander? Zijn wij bereid ook de grenzen open te zetten, grenzen van ons bestaan open te zetten voor de ander? Om te gaan met de ander. En in het gesprek met deze vrouw toont Jezus haar wat er speelt in haar leven. En Jezus heeft het over 6 mannen in haar leven. Als je goed leest, merk je dat dat niet de kern is. De kern is eigenlijk dat Jezus de onrust in haar leven van deze vrouw wil benoemen. Daar wil hij het met haar over hebben. Het gaat bij haar ten diepste om een niet te lessen dorst naar liefde die ze maar niet kan vinden. Ze is er steeds naar op zoek, maar kan het niet vinden. En wat je ziet is eigenlijk, als je de 5e of de 6e man hebt die nu niet haar man is, blijkt dat ze misschien steeds is afgewezen. Maar ze wordt niet afgewezen door Jezus. En dat is wel het hele mooie van dit verhaal hier. Hij aanvaardt haar zoals zij is. Zoals zij is. Jezus aanvaardt ons zoals wij zijn. En dat is een hele bevrijdende ervaring, leert deze Samaritaanse vrouw ons. Jezus ging in eerste instantie niet de stad Sichar binnen. Blijkbaar moest er eerst nog een ontmoeting plaatsvinden, zonder dat iemand daarbij was. En pas later in het verhaal gaat Jezus die stad Sichar binnen. Werd hij gehaald door mensen die tot geloof gekomen waren. Laat Jezus zich overhalen om te gaan. En wat je kan constateren is dat deze vrouw een heel krachtige boodschap heeft verkondigd. Wat was haar getuigenis? Hij weet alles van mij. Hij is de Messias. Zal hij niet de Christus zijn? En velen komen daardoor in beweging. Je zou kunnen zeggen, bekering van de een gelijk zendeling worden. En heel misschien mag je het ook wel zo duiden, zo heb ik het bedacht, dat zij misschien wel de eerste apostel was van Jezus voor de opstanding, zoals Maria dat was na de opstanding van Jezus. De hele stad lijkt Jezus te omarmen. Laat het feest zijn in de huizen, ook bij hen daar in Sichar. Zelfs zozeer dat de mensen Jezus niet meer willen laten gaan. En dan, wat is dan nou zo prettig aan dat iemand, wat die vrouw zegt, alles van je weet? Wat is daar nou zo bevrijdend en prettig aan dat iemand alles van je weet? En daarover nadenken dacht ik, misschien is het wel zo dat als iemand alles van je weet, dat je mag weten dat je gekend bent. Dat je gekend bent. En als je het praat over gekend zijn, dat brengt ons dan bij Psalm 139. Deze psalm zingt daarover. Gekend zijn door God. Dat is dat dit de fijne en de minder fijne kanten ook in zich heeft, dat weet de psalmist ook wel. Het is iemand die jou door en door kent. Beter dan jezelf kent. God kent ons vanaf ons begin. Ons prille begin, van binnen en van buiten. Hij kent onze vreugde en hij kent onze verdriet. Maar ook de dingen die misschien voor de ander verborgen zijn en waar we het niet over willen hebben. Of die niet zichtbaar zijn voor de anderen. En toch, net als die Samaritaanse vrouw, wil Jezus ook met u en met jou in gesprek gaan. En mogen we ons vrij weten bij Jezus, omdat je mag zijn wie je bent. Psalm 139, en die dichter van die psalm, die wil ons deelgenoot maken van wat hij over het leven en over God ontdekt heeft. Welke dingen er bij hem zijn opgelicht in zijn leven. Vrucht van levenservaring, door schade en door schande heen. Door vreugde en verdriet heen. Maar geschreven met de hoop dat ons leven erdoor verrijkt wordt. Ons leven wordt erdoor verrijkt wanneer we Psalm 139 lezen. Dan krijgen we een beter inzicht op wie God eigenlijk is. Wonderlijk noemt de dichter dat in Psalm of in vers 14. Wonderlijk. Ik bleef even haken bij dat vers 14. Wonderlijk. En ik dacht, verwonderen we ons eigenlijk nog? Verwonderen we ons nog? Kunnen we ons nog laten verwonderen in een wereld waarin de wetenschap alles verklaart of probeert te verklaren? Verklaart waarom de natuurlijke processen in de natuur er zijn. Waarom de processen in de natuur er zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Verklaart waarom de planeten bewegen. Dat het heelal steeds verder uitdijt. Ja, dat kunnen we ontdekken. Maar wordt het wonder daar minder van? Ontdekken en verklaren hoe het menselijk lichaam en onze menselijke organen werken. En als je dat allemaal zo op een rijtje zet, dacht ik, maar wordt het wonder daar nou minder van? Neemt het dat wonder daarmee weg? En misschien dacht ik, vinden we het zo gewoon, zijn we er zo aan gewend, dat we niet meer in staat zijn om ons te verwonderen. Gewoon over de alledaagse dingen. Maar verwondering gaat ook over het nieuwe kijken. Dat gaat gemakkelijk bij nieuwe ervaringen, zoals het hebben over vakanties en reizen. Doen we allemaal nieuwe dingen op en verwonderen ons misschien wel dat mensen het allemaal hebben kunnen maken, kunnen bouwen. Maar de kunst is ook om met nieuwe ogen te kijken naar de dagelijkse dingen in ons leven, om ons heen. Verwonder ik mij, te midden van alle berichten die op mij afkomen in het dagelijks leven, verwonder ik mij nog over de grootste dingen die God doet en gemaakt heeft. Wonderlijk zijn uw werken, dat weet mijn ziel zeer goed. Verwonderen heeft ook alles te maken met geloven. En de Samaritaanse vrouw, die wist zich bevrijd wanneer Jezus haar in het licht komt laten staan. Want het is niet voor niks op het tijdstip van 12 uur dat zij bij die put komt, op het heetst van de dag. Snikheet is het. En ze gaat de water putten en ze is alleen. Op een 1/2 kilometer afstand van de stad, waar waarschijnlijk nog veel meer bronnen waren, ze had heen kunnen gaan. En dat wijst eigenlijk op de marginale sociale positie die vrouw eigenlijk heeft. Niet gezien, waarschijnlijk door de gemeenschap. Er niet mogen zijn. Mogelijk ligt ze eruit om alles wat ze gedaan heeft. 5 mannen heeft ze gehad en haar huidige man is haar man niet. 5 en 1. Mooie beelden komen dan naar boven. Vanuit de Bijbel. Want wie is de 7e man in haar leven? Dat is Jezus. 5 en 2. Getallen in de Bijbel, ze doen ertoe. 5 en 2. Dat noemen wij een theologische optelsom. 5 en 2 maakt 7. 5 dagen manna rapen en 2 dagen om ook de Sabbat voldoende eten te hebben. 5 broden, 2 vissen. Allemaal beelden. 7 is het getal van het goddelijke. Maar 5 en 2 zegt ons ook iets over de nabijheid van God bij de mens en de zorg van God voor die mens. En zoals gezegd, de Samaritaanse vrouw weet ze door Jezus bevrijd, wanneer heel haar leven het licht komt te staan. Maar nu durft ze uit de schaduw van haar leven te stappen. Prachtig wanneer je dus je bevrijd weet en dat je uit die schaduw waar je altijd hebt gestaan, dat je daar durft uit te treden. En mag laten zien dat je er bent. Dat je er mag zijn, dat je geliefd bent, zeker ook door God. Het is alsof ze roept, dacht ik bij mezelf, ik ben vrij en ik heb eigenlijk niks meer te verbergen. En ik dacht, wat kan het bevrijdend zijn om tegen een medemens te bespreken waar je voor schaamt of waar je mee zit. Om compleet eerlijk te zijn. En dat is niet gemakkelijk. Dat is zeker niet gemakkelijk. Maar kan ook opluchting geven. En het resultaat van deze Samaritaanse vrouw, wat het uitwerkt bij deze vrouw, wordt duidelijk en zichtbaar. Ze gaan naar de stad en vertelt die mensen wat er is overkomen. En dat Jezus vertelde, en dat is wel heel mooi. Jezus vertelt tegelijkertijd aan haar dat er een nieuw tijdperk was begonnen. Dat Samaritanen even goed als de volgelingen van Messias kunnen zijn als het Joodse volk. Ja. Zo is de Samaritaanse zelf een bron van levend water geworden. Stromend water. Ze weet zich gevoed door Jezus. Ze laat wat ze meemaken doorstromen naar de ander. Ja. En ik dacht, naar ons toe doen wij dat ook. Laten wij Gods liefde doorstromen naar de ander. In woord, in daad, hoe we met elkaar omgaan. Ik zei het al, hè, we durven de grenzen te verbreken, te overschrijden. Sichar of Sichem, een stad die Jezus op het eerste ogenblik eigenlijk bij toeval bezoekt. Maar wat een gevolg heeft zijn komst daar in die stad. De inwoners liepen uit en vroegen aan Jezus om bij hem te blijven. En ze luisterden naar de woorden van hem als gevolg dat heel veel mensen tot geloof kwamen. Een grote oogst. Sychar, waar Abraham ooit binnenkwam in het land van beloofde land. En waar hij stopte. En het volk een koninkrijk kreeg. Maar hier zien wij dat een ander volk ook het koninkrijk van God, het beloofde land met een hoofdletter, mag binnengaan. Zo is Sychem opnieuw een beeld van aankomen. Van thuiskomen bij God. Sychar is een plaats waar duidelijk wordt dat Gods liefde uitgaat naar alle mensen. Niemand uitgezonderd. Of zoals het in Titus 2 staat, het genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Ten slotte. Na Sychar ging Jezus weer verder, ik zei het al, naar Cana, om daar iemand individueel, de hoveling, een Romeinse ambtenaar, gesprek te gaan met de individu, om daar toch ook zijn zoon te geneven. Opnieuw een gesprek met een eenling die bevrijdt. Die bevrijd wordt van een hele grote zorg. Dat is wat Jezus doet. Hij trekt van stad tot stad en heeft altijd de individu op het oog. Dat laatste was toen en dat laatste is nu. Ieder mens heeft hij op het oog. Ook u, ook jou. Weet en geloof dat je gekend bent. Amen. Luister naar muziek.
Doorgrond steeds mijn gedachten, merk mijn wegen op. Mijn vragen, mijn verwachten, u bent zo vertrouwd met mij. Zo bemoedigend dichtbij, het is mij te wonderbaar, ik prijs uw grote.
Stel dat ik probeer om uit uw zicht te raken en ik daal beneden tot diep onder de aarde of ik steeg tot aan de zon, ver voorbij de horizon, dan nog tref ik u daar. Ik prijs uw grote naam. Ken mijn hart, doorgrond mijn denken. Leid mij op uw weg.
Leid mij op u.
wat u schept is zuiver goed. Wonderlijk is mijn bestaan, ik prijs uw grote naam. Ik prijs uw grote naam.
Zullen we samen bidden en danken? Vader in hemel, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. Ken ons hart. Heer, we hoorden daar net van, we lazen ervan. We konden genieten van de muziek, van de woorden. Ja, u kent ons. Met onze mooie dingen, de dingen die soms moeilijk zijn. De verborgenheden, Heer, die mensen om ons heen misschien niet kennen. Onze gedachten, u kent ze van verre. En het is vertrouwd, niet bedreigend. Maar meer, Heer, ook weten we dat u ons daarin ook kent en dat we gekend zijn door u daarin. U weet wie we zijn, ons karakter, de dingen die we doen, die we misschien minder graag doen, maar we mogen er zijn. Zijn bij u. Zijn wie we zijn. Met al onze talenten ook, met de goede dingen. Heer, we danken u voor uw trouw, dat u naar ons luistert, dat we in gesprek mogen gaan met u. En dat u een God van nabij wilt zijn. En Heer, Heer God, dat u zich in uw Zoon ook naar ons hebt toegebogen. Om de relatie met u ook te herstellen. Zichtbaar geworden, Heer, in zo'n gesprek. Een Samaritaanse vrouw, zichtbaar geworden. Zoals u die 3 jaar lang toch ook rondging om het Koninkrijk van God te verkondigen. En bovenal, Heer, datgene wat u ons voor ons deed, toch ook uw leven gaf in het kruis. Ook voor ons, om ons te rechtvaardigen bij de voor de Vader. We danken u voor die trouw. En we danken u, Heer, voor de dingen die we vanmorgen mochten horen. En we bidden toch ook dat we daarin ook dat zichtbaar mogen laten zijn in ons leven van alle dag. Wat dat voor ons betekent, kind te mogen zijn van u. We bidden, Heer, voor de mensen om ons heen, voor de wereld om ons heen, die zo in brand lijkt te staan. Met een escalatie nu ook weer, Heer, tussen Israël en Iran. Waar Amerika zich mee bemoeit, we gaan het allemaal uitwerken. We bidden, Heer, voor de situatie in Israël zelf. Gazastrook, de Westbank. Heer, daar waar honger en dorst is, oorlog, geweld. We bidden, Heer, om vrede in Israël. In de Gazastrook, andere plekken. Maar we bidden ook, Heer, dat de gijzelaars vrij zullen komen. Joodse gijzelaars, toch ook van uw volk. Heer, dat die vrij zullen komen en herenigd mogen worden met hun familie. Eigenlijk bidden we, Heer, voor de vrede in Jeruzalem en de landen daaromheen. We bidden voor de situatie in Oekraïne, in Rusland, wat ook maar lijkt op de achtergrond te komen. Of de situatie in Soedan en zoveel andere plekken in de wereld. Mensen, Heer, die vanuit macht denken, anderen willen beheersen en bezetten. We bidden, Heer, voor mensen die verantwoordelijkheid dragen voor landen. Ook in ons land. Dat ze zich afhankelijk willen weten van u. Dienend weten aan de samenleving, in plaats van de macht uitoefenen. Heer, zo bidden we ook, Heer, voor de mensen die hier vanmorgen niet konden zijn. Vanwege ziekte, vanwege moeite of zorg, of gewoon misschien vanwege de warmte. We bidden, Heer, dat ze zich toch weten, verbonden weten ook met ons, ook deze morgen. Heer, we danken u, Heer, voor Gerda en voor Siep, 55 jaar getrouwd. Lief en leed samen meemaken, 55 jaar. Heer, wat een geweldige tijd dat je zo samen mag zijn, zo lang. En als we het hebben over kennen, na 55 jaar ken je elkaar door en door. Heb je een gebaar of een blik genoeg? Wat mooie, Heer, wanneer je zo bent. En onlangs hoorden we hier toch ook in de overdenking over een verbonden verband van liefde. Verbonden zijn in liefde, gewoon omdat je van elkaar houdt zoals u ook van ons houdt. En zo bij elkaar mogen zijn. Heer, we danken u voor de tijd die Siep en Gerda zo ook mochten hebben. We bidden hen nog vele jaren ook samen ook toe. We danken Heer voor Nan en voor Akka die geslaagd zijn. Mooi wanneer toch een hele andere wereld voor je open gaat. Hoe belangrijk is het de middelbare school te kunnen verlaten. Toch ook een rite passage, iets overgang, een grensmomentje in je leven. Mooi dat dat kan. En werd hen, Heer, dank u voor al die andere mensen, leerlingen die ook geslaagd zijn. Tegelijkertijd denken we ook aan hen die misschien nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn. Sommige mensen vinden dat een ramp. Het is ook in een jong leven toch ook heel veel verdriet en tegenslag. En we bidden, Heer, om steun en kracht, maar ook het besef dat het volgend jaar waarschijnlijk allemaal anders is. Ja, Heer, zo bidden we toch ook of u met ons zult gaan als we straks naar huis gaan. Heer, dat we tot zegen mogen zijn door de plek waar u ons stelt. En dat het mag zijn tot eer van u. Zo danken we u, Heer, voor deze morgen en deze dienst. We bidden niet om verdienen, maar uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. We zijn bijna gekomen aan het eind van deze dienst. Fijn dat u er allemaal was, dat jij er was vanmorgen. Goed om zo ook samen te zijn, ondanks de warmte. Viel het hier nog wel mee, denk ik. Tenminste, mij viel het wel mee hier. En met een pak aan en nu allemaal niet. Denk ik dat het daar aan die kant ook nog wel mee viel. Maar in ieder geval, ik wens allen nog een hele fijne, gezegende zondag toe. En een goede week. Siep en Gerda, ik wens jullie nog een hele fijne dag. Ik stel voor dat jullie straks bij mij even bij de deur staan om elkaar zodat iedereen jullie kan feliciteren. Zou dat fijn zijn. En Akka zien we misschien zo bij de koffie. Maar als je wil, kan je er ook bij komen staan. Allemaal felicitatie waard. Hè? Toch heel bijzonder als je geslaagd bent na zoveel jaar. Eindelijk van die school af bent. Nieuw leven begint ook daarin. Ja, zo zijn de grensmomenten in je leven. Ik zei het al. Mocht u hier zijn en behoefte hebben nog aan een gebed. Persoonlijke dingen. Straks staan hier twee mensen bij de kaas. En die willen graag met u bidden. Ik wil de muziekgroep Fourth Commandment ook bedanken voor het spelen en begeleiden vanmorgen. Marcel, bedankt voor het geluid. Ruben, voor het beamen. En Maaike, ook voor het streamen van de dienst. Allemaal fijn. En ik hoop dat we elkaar straks nog ontmoeten bij de koffie. Wat napraten over de dienst of dingen met elkaar gewoon delen. We gaan de dienst als volgt afsluiten. We zingen zo eerst opwekking 518, Heer doorgrond. Nee, we gaan het anders doen. Ik spreek zo eerst de zegen uit. En daarna zingen we nog lied 518, Heer, u doorgrond en u kent mij. En ik wil u verzoeken, voor zover mogelijk is, om daarbij te gaan staan. In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, in vrijheid geplaatst door zijn woord, in het licht gesteld door Gods liefde, gaan we op weg, omvat door de zegen, om te zijn tot een zegen. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
Doorgrond en kent mij, mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden.